Welkom en leuk dat u kijkt en luistert naar weer een nieuwe Vliegwielpodcast. In deze podcastreeks praat Ricardo Nieuws met verschillende succesvolle ondernemers over het ondernemerschap. Ricardo is ondernemerscoach en helpt ondernemers met het optimaliseren van de mindset. Vandaag praat Ricardo Nieuws met Peter Bonthuis.
Deze keer hebben we een nieuwe podcast, een Vliegwielpodcast, en deze keer met Peter Bonthuis.
Ja,
ik kan heel veel al in de introductie vertellen. Sparta-directeur, wielen, heel veel in de wielertoestand bezig geweest. ABN AMRO, tennistoernooi.
Ahoy-directeur
zelfs.
Van alles.
Ja. Wat nog meer, Peter?
Ik heb bij de VVCS gewerkt, de Vereniging voor Contractspelers. In de Oranje Raad heb ik mogen zitten, onderhandelen van de premies met de KNVB.
Ja.
Met de voetballers. Ja, ik heb eigenlijk heel veel dingen gedaan. Veel voor Veronica gedaan. Veronica Strandrace onder andere. Groot concert met de Golden Earring. Mijn eerste eigen evenement. Een concert met André Hazes. De oude André nog.
Ja.
En ik heb ook nog wat, maar dat waren geen podcast. Wat interviews gedaan voor Radio Rijnmond. En 3 jaar lang met 36 mensen uit mijn omgeving, zeg maar. En ja. Als je dan aan de 37ste toe bent, dan wordt het toch alweer wat minder. Dus dan zijn we na 3 jaar mee gestopt. Ja. Ik kan beter stoppen op een mooi moment dan dat je denkt van ach, nu weer. Dus,
ja, precies. Hey, en was het al als jongetje zijnde dat je daarover droomde? Of is dat zo onderweg
ontstaan? Nee, ik droomde niet zo gek veel. Voor zover ik me kan herinneren. Maar ik had wel een vriendinnetje, heel vroeg op school. En daar wilden we toch wat verder mee gaan. Een keer tussen de middag voordat we naar school moesten. En die is toen zwanger geraakt. Dat was de allereerste keer dat we contact hadden. Nee, niet contact, maar seksueel contact hadden met elkaar. En toen moest ik gaan werken. Ik moest eerst mijn studie afmaken. Toen moest ik gaan werken. En toen ben ik gaan solliciteren gelijk maar. Ben ik bij een scheepvaartkantoor, kon ik beginnen. En dus ik ben de dag nadat ik mijn examen heb gedaan, ben ik gelijk gaan werken. Dus dat was vrij jong. Maar je moet op een gegeven moment je verantwoordelijkheid nemen. Dat heb ik ook gedaan. En dat is jarenlang goed gegaan in ieder geval.
Ja. En hoe ben je dan in de sport terechtgekomen? Want...
Ja, ik verdiende toen heel weinig. Ik verdiende 190 gulden in de maand. Dus dat was daar kon je eigenlijk niet voor rondkomen. Bedragen waren natuurlijk anders. Hè. We hadden een klein huisje op de Feyenoorddijk. Daar betaalden we 7 gulden 10 in de week aan huur. Dus dan dan is dat wel weer in diezelfde norm. Maar ik wilde gewoon meer geld verdienen. En toen ben ik eens gaan kijken. En mensen adviseerden me toen ook om bij een overheidsinstelling te gaan werken. Mm-hmm. Dus ik heb gesolliciteerd bij de brandweer, bij de politie, bij de gemeente Rotterdam. En ik, en dat is een beetje geluk, denk ik, wat je moet hebben in je leven. Ik werd toen doorgestuurd naar de afdeling Sport en Recreatie. En daar werd ik assistent van de personeelschefin. En daar moest ik alleen maar de hele dag contracten tikken. En dat was toen nog niet met de computer, dat was toen nog met een schrijfmachine en carbonpapier. Dus dat moest je echt wel heel nauwkeurig doen. Mm-hmm. En op onze afdeling zaten nog een paar andere onderdelen. Onder andere medische sportkeuring, de verhuur van de sportvelden en de gymnastieklokalen. En toen was het zo, als er iemand doodging op die afdeling, dan schoof iedereen een stukje op. En in de periode dat ik er zat, zijn er 2 overleden. Die waren al redelijk op leeftijd, maar toch nog wel te jong. En zo schoof ik ook door. Toen werd ik verantwoordelijk voor de medische sportkeuring. En na de medische sportkeuring, daar vielen we op, weet je, omdat we gewoon goed werk deden, ben ik gevraagd om bij een andere afdeling te komen daar. En daar viel Ahoy ook onder. En een vriend van mij, die ging toen over van die afdeling naar Ahoy. En die zei, joh, je moet hier ook naartoe komen, dat is leuk. En kunnen we mooie dingen doen. En dat was de pioniersfase, zeg maar, van Ahoy. Dat was in 1973. Dus ja. Dat is al jarenlang geleden, een leven geleden bijna.
Ja.
En zo ben ik in de sport gekomen.
Want daar heb je heel veel voor gedaan, hè? Van Ahoy. Wat heb je allemaal voor Ahoy gedaan? Want je hebt echt een hoop dingen georganiseerd. En, ja.
Ja, ik was natuurlijk, de situatie was zo, je had het Ahoy-complex en je had het Sportpaleis Ahoy. Ja. En ik was van het Sportpaleis. Dus wij moesten het gebouw huren van de gemeente eigenlijk. Ja. En ja, daar hebben we van alles gedaan. NCV mini-voetbalshows, zesdaagse, ABN-toernooi, wereldkampioenschappen, moderne ritmische gymnastiek, Europese indoor atletiek kampioenschappen. Dus ja, weet je, het was heel veelzijdig. En gewoon heel leuk. Ja. En ik was toen chef sport. En dus verantwoordelijk voor alle sportevenementen die er waren. Boksen onder andere. Rudy Koopmans tegen Alex Blanchard. Het grootste naoorlogse boksevenement in Nederland. En dan weet je, ja, dat is gewoon kicken. Als je dat, mag doen allemaal. Ja. Met een aantal hele fijne collega's.
Ja. Heb je voorbeelden gehad dat je mensen als voorbeeld zag? Of,
Jawel. Ik heb één groot voorbeeld gehad. Dat is Peter Post. De oude wielerman. Daar heb ik heel veel mee samen gedaan. Die heb ik ontmoet in Ahoy toen ik daar twee jaar was. En toen ben ik... Ik werkte heel anoniem in de zesdaagse. Dus het beddengoed verzorgen. En allerlei dingen achter de schermen doen. En toen zei hij van... Joh, wij hadden toen een chef sport. Ik was toen assistent nog. Ja. En daar kon hij niet zo goed mee opschieten. En toen heeft hij gevraagd of ik dat over wilde nemen. Dat wilde ik eigenlijk niet. Want weet je, dan neem ik één week zijn positie over. En dan ben ik 52 of 51 weken weer zijn assistent. Dat vond ik niet zo... Maar goed, het was toen al een hele moderne. Het was een transgender man die toen directeur was. En die is van man, René, is die tot vrouw met dubbel E en een streepje op de AXA IQ. Mm-hmm. En die is toen uiteindelijk naar de AVRO toegegaan. Ja. En die is weggaan. En toen was ik chef sport. En Post heeft mij geleerd van, ja, je moet een aantal dingen moet je gewoon doen, weet je. Wil je succesvol zijn. En dat is, je moet altijd je afspraken nakomen. Je moet nooit weggaan van de telefoon. Als iemand je belt, moet je gewoon altijd opnemen. Ja. Wat je belooft nog maar, doe dat in godsnaam. Leg alles goed vast wat je doet. Dus nee, ik heb van hem echt heel veel geleerd. Hij is wel een soort mentor geweest in die periode.
Ja. En heb je nog bepaalde opleidingen tussendoor gedaan? Want ja, media, er komt natuurlijk heel veel op je af in dit stuk.
Nee, ik heb wel, maar dat zijn niet van die spectaculaire opleidingen. Ik was toen van de, wat ik net zei met mijn vriendinnetje, ik was toen van de HBS, daar ben ik twee keer met opzet blijven zitten, omdat ik bij haar op school wilde. Dus wel een eigen willetje toen al. Ja. En toen ben ik op de MULO terechtgekomen, toen nog, nu de MAVO. Hè. Mm-hmm, ja. En dat diploma heb ik gehaald. En toen moest ik in de avonduren moest ik wel weer een soort gemeentelijke cursus volgen. Ja. Om het HBS-niveau te halen. Dus dat heb ik 3 jaar lang gedaan. Dus dat was wel heel zwaar, moet ik zeggen. Want ik voetbalde ook nog in die tijd. Ik kon leuk meevoetballen. Dus ja, weet je, om alles te combineren, dat was gewoon heel lastig. Dus dan heb ik ook keuzes moeten maken in mijn leven. Ik ben gestopt met voetballen bijvoorbeeld. Ja. Dus ja.
Over voetballen gesproken, bepaalde spelers heb je nog begeleid, hè?
Persie, hè? Ja, Robin van Persie, ja. Was een mooie tijd. Hij was een hele wilde jongen in die zin dat hij... Ja, hij leefde voor het voetballen. We hebben nog geprobeerd om hem zijn school te laten afmaken. Maar dat is, hij heeft ergens een diploma. Hij heeft me nooit verteld hoe hij het nou precies gedaan heeft. Maar
hij heeft hem wel.
Dus, ja, prachtig. Ja, was een prachtige kerel. Ja. En ik weet nog een periode. Hij was geblesseerd aan zijn rug. En dan moest hij zo'n soort corset dragen de hele vakantie. En toen kwam hij terug van vakantie. En toen was hij egaal bruin, weet je, over zijn hele lichaam. Dus hij heeft dat nooit aangehad. Maar dan vertelde hij gewoon wat hij deed. Hij heeft een keer, dat hij zei van, joh, ik ga op vakantie, kan ik wat geld bij je lenen? Toen zei ik, nou ja, prima. En is hij niet op vakantie gegaan, maar heeft hij een scooter van dat geld gekocht. Weet je, dat soort dingen deed hij gewoon. En vertelde hij ook niet gewoon. Maar we kwamen er natuurlijk toch wel achter. Maar we hadden toen, ik werkte samen met een jongen, Sietje Moes heette die. En dat was eigenlijk zijn vertrouweling. En die deed echt alles voor hem. Die belde hem op dat hij op tijd moest komen, weet je wel. Eén keer is dat mislukt. Toen was hij bij een vriendinnetje gaan slapen. En toen was het zomertijd. Toen kwam hij een uur te laat. Ja. Feyenoord, dus dan zat hij op de bank. Ja, nee, maar het was een mooie kerel. Ja. En Noordin Boukari hebben we begeleid. En, ja.
En wat doe je dan voor zo'n van Persie? Hoe moet ik dat dan zien? Ja, misschien te persoonlijk.
Nee, helemaal niet. Je moet zorgen dat... dat hij alleen maar hoeft te voetballen en dat de rest eromheen geregeld is. Ja. Dus wij zijn altijd, en dat is eigenlijk in mijn hele leven geweest, facilitair, ondersteunend geweest. Dat diegene die het moet doen, dat hij het ook kan doen. Ja. Dus we zorgden dat hij zijn geld een beetje goed verdeelde, normaal gesproken, buiten dan de kleine excessen die er waren.
Maar ja, er komt natuurlijk wel wat op je af. Het is natuurlijk een hele andere geldmindset wat je ineens krijgt. Je gaat ineens hele hoge bedragen.
Nou, toen nog niet, hoor.
Toen nog niet. Van een beetje misschien, of
nee,
niet?
Nee, nee. Iedereen had een standaard contract bij Feyenoord. Ja. En dat was ook 1500 gulden in de maand. Ja. Dus dat was niet... Maar ik heb toen wel in die periode een schoenencontract voor hem kunnen regelen. En dat was een veelvoud van wat hij bij Feyenoord eigenlijk verdiende. Okay. Maar dat was een jongen die we vanuit tennis ook weer goed kenden bij Adidas. En die, weet je, daar konden we goed mee door de bocht. En die zag ook, zeg maar, eigenlijk wel de kwaliteiten van Robin. Want die had hij natuurlijk, dat zag je gewoon als je naar een wedstrijd ging. Ja. En hij kwam erin, weet je, dan gebeurde er iets. Vrije schoppen die uit onmogelijke situaties erin schoot. En nee, was begenadigd voetballer.
Ja, en komt meestal zo'n merk dan naar zo'n sporter toe? Of benader je dat als sporter? Hoe werkt dat, Peter? Nee, kan je daar wat over vertellen?
Ja, normaal gesproken worden...
In jullie geval dan natuurlijk?
Ja, normaal gesproken worden de toppers benaderd. In dit geval, je kende Adidas goed. En hij... Weet je, we hebben eerst gevraagd, op wat voor schoenen wil je voetballen? En toen zei hij, ik loop altijd op Adidas. Dus die had ook van die voetballers, die sloten dan contract met een ander merk. En dan gingen ze er streepjes op plakken, weet je wel, dat soort dingen. Dat hebben we nooit willen doen. We hebben gezegd, als je voor een merk kiest, al krijg je dan wat minder. Maar je moet gewoon, schoenen zijn essentieel voor een voetballer.
Ja.
Dat paste gelukkig goed bij elkaar, dus... Ja. Ik heb toen zelf contact opgenomen met Adidas. En dat is goed uitgepakt. Ja.
Ja, mooi. En dan nog meer verdienen dan dat hij bij Feyenoord voetbal.
Ja, veel meer, kan ik je vertellen. Ja. Ja. Dat is mooi.
Ja. En je had er ook een stukje over dat hij naar Engeland toe ging. Hè? Daar heb je ook wat...
Nou, ik had op een gegeven moment een probleem. Want ik kwam de wethouder tegen van sport in Rotterdam tijdens het ABN-toernooi.
Ja.
En die zei, ik moet even naar Rijnmond even een interviewtje geven. En toen heb ik naar zitten kijken. En toen vertelde die van, ik zoek eigenlijk nog mensen die Sparta willen redden. Sparta was financieel, was gewoon leeg. En als er iemand is, laat die naar me toe komen.
Okay.
En toen ben ik naar hem toe gegaan. En ik heb gezegd, wat is precies de bedoeling? Hij zei, ik zoek gewoon een aantal mensen die de exploitatietekorten voor de komende 3 jaar voor hun rekening willen nemen. En dan willen wij 6 miljoen voor het stadion betalen. Dus dat was best toen de tijd ook veel geld.
Ja.
Nico Janssens was dat de wethouder. En daar heb ik toen een gesprek mee gehad. Samen met Kees van Kuilenborg van Voetbal International.
Ja.
Die had ook een aantal mensen. Dus die hebben we in 1 groep ondergebracht. En toen zijn we gaan praten. En toen heeft die groep tegen mij gezegd van... joh, onderhandel het maar uit. En dat heb ik toen een paar keer op het gemeentehuis geweest. Het was vrij gecompliceerd, want het oude bestuur moest weg van Sparta. En niet iedereen wilde meewerken op dat moment. Maar uiteindelijk heeft toch iedereen gekozen voor de goede oplossing.
Ja.
En toen die deal rond was... toen zei Erik Achten, een van de mensen, van de commissarissen... Die zei van, het is allemaal wel goed en wel dat je dat gedaan hebt. Maar we willen wel dat jij directeur wordt van Sparta. Vanwege je know-how. En B, dat we zeker weer iemand hebben die op onze centen past. En dat het niet weer een hele weggooien situatie wordt. Zoals bij veel clubs. En toen moest ik stoppen met alle voetballers.
Oh, je moest alles neerleggen.
Ja, ik moest ermee stoppen. Dat was niet te combineren.
Okay. Dus
financieel gezien is dat denk ik de minst goede beslissing in mijn leven geweest.
Ja.
Maar aan de andere kant, ik ben altijd heel solidair geweest.
Eigenlijk om naar Sparta toe te gaan.
Ja, maar ik voelde me heel solidair met die groep. Dus ik kon geen nee zeggen. Nee. Dus ik heb toen ja gezegd. En, toen,
ja. En welke spelers had je toen, begeleidde je toen?
Robin van Persie onder andere, Saïd Boutahar, Nourdine Boukari, Cecilio Lopez. Een aantal, ik kan geen eens meer op zijn naam komen, Elham Daoui. die toen bij Excelsior heeft gespeeld en bij AZ. Al
flinke namen.
Ja, waren goede namen.
Ja.
En daar kwam ik eigenlijk door. Het waren een beetje mensen met een Marokkaanse achtergrond.
Ja.
En die Sietje Moussa, die ik al noemde, die was heel goed met ze. En die heeft ze eigenlijk binnengebracht. Alleen ja, die kon zelf, hij kon goed lezen en schrijven, zo is het niet. Maar weet je, hij had beperkingen op organisatorisch gebied. En toen hebben we een samenwerksverband gedaan en heb ik dat soort taken overgenomen. Ja. Ja.
Oh, mooi. Ja.
Ja.
Ja. En toen bij Sparta?
Ja, Sparta. 8 jaar lang gezeten.
Wat hobbels genomen. Hè? Er moesten wat mensen uit op een gegeven ogenblik. Hè?
Ja, weet je, ik kwam erin toen ze de eerste divisie zaten. En ja, dan moet je gesprek gaan voeren. Die begroting moest terug. Er waren 50 auto's die gebruikt werden door Sparta. En die betaald werden door Sparta. Voor 20 voetballers, weet je wel. Iedereen reed een auto. Van de wasvrouw tot degene die de kaarten verkocht. En, dus dat kon gewoon niet. Dus hebben weinig vrienden meegemaakt toen.
Ja.
Ook mensen gewoon, ja, weet je.
Heb je het moeilijk gevonden, Peet?
Het was heel lastig. Ja, het was heel lastig toen. En vooral omdat ik het voor het grootste gedeelte alleen moest doen.
Ja.
Het moest gewoon. Hè. Dus ik heb ook wel hele vervelende gesprekken gehad met bijvoorbeeld de toenmalige penningmeester. En die zei van, ik dacht dat hij het voor niks deed toen. Maar die had zijn salaris aan een andere medewerker gekoppeld. Dus die verdiende heel veel geld. Ja. En ik zei, ja, weet je, verdien je ook alleen, dan moeten we het in het aantal uren moeten we het dan gaan zoeken. En toen zei hij, ja, waar denk je dan aan? Ik zei, ja, hoeveel uur werk je dan nu? Hij zei, ja, toch wel 40 uur, 35, 40 uur. Ik zei, ja, daar moeten we eens goed over nadenken, maar ik zei, ja, ik denk dat we toch terug moeten dan. En toen vroeg hij, ja, hij zegt, tot waar ga je dan terug? Ik zei, nou, maar eens voorlopig met 0 uur beginnen. Dus toen stormde hij de kamer uit, heeft hij zichzelf opgesloten op zijn eigen kantoortje. Dus ik denk, die gaat zich nog iets aandoen, maar dat is gelukkig niet gebeurd. Maar dat soort gesprekken, en moest je voeren. Hè, dat, maar goed, toen promoveerden we naar de...
Maar ja, je moest in die situatie, want het geld was er gewoon niet meer, hè?
Nee, het was er niet.
Dan kan je het niet uitgeven.
En die groep had gezegd van wij gaan het maximaal tot dat bedrag, 1,8 miljoen in 3 jaar... En dat hebben we een beetje kunnen verbergen door wat transfers te doen. Koevermans toen, die spits bij. En andere spelers die we hebben kunnen verkopen. Dus daar hebben we dat mee kunnen oplossen. Maar dat was een zware tijd.
Ja.
En dat weet je, ik ben altijd met plezier naar mijn werk gegaan, mijn hele leven. Maar toen had ik wel een paar dagen erbij dat ik dacht, nou, ik weet niet of dit nou nog zo leuk is.
Ja.
Zeker omdat je mensen dingen moet afnemen. Terwijl je met die mensen moet werken het hele jaar. En dan, ja, weet je, dan kijken ze toch even anders naar je. Maar goed, daar zijn we toen doorheen gekomen. En ja, wat je dan krijgt is, dan komt er weer een... We hebben toen die wedstrijd, nou, de meeste mensen weten dat nog wel, tegen Excelsior gehad. En ja, voor promotiedegradatie. We kregen een penalty. We maakten 1-0, kregen een penalty tegen 1-1 waren we eruit geweest. Dus ja, die misten ze. En toen was het nog 2 minuten spelen, denk ik.
Ja.
En toen liep Atemos nog op het veld. Toen Fernandes van Excelsior, die schoot die bal er al in. Ik was onderweg van boven met 1-0. En ik kom beneden in de hal. En ik zie ineens Excelsior spelers jagen. Ik denk, hè? Wat is dit nou? Is dat misschien oude beelden of zo? Nou, dat waren geen oude beelden. Dus toen degradeerden we. En toen kregen we weer hetzelfde verhaal opnieuw. De raad van commissarissen is toen opgestapt. En ja, ik was altijd solidair met ze geweest. En ik kan de club nu niet in de steek laten. We moesten van 12 terug naar 6 miljoen. Dus ik denk, ja, dat moet ik nog 1 keer doen. En dan krijg je weer dat is niet mijn vriend geworden, de voorzitter van de Raad van Commissarissen bij Sparta. Dat was een accountant. En goed, die wilde ook weten van mij wat ik wilde. Ik zei, nou ja, ik ben op een leeftijd dat ik niet meer ga solliciteren of zo, of elders ga werken. Dus ik wil wel blijven nog een tijdje. En toen zei hij, nou, dat is voor mij ook een geruststelling. Want continuïteit moeten we toch een beetje hebben. En toen werd ik na een half jaar, denk ik, door hem gebeld. En toen zei hij van, joh, kunnen we even een gesprek met elkaar hebben met nog een commissaris erbij. En op kantoor bij Art-Jan Koren van de scheepboten. Sleepboten. Dus ik kom daar binnen. En toen Toen zei hij, ja, zeg, we willen graag 3 dingen met je bespreken. En toen zei ik, nou, begin dan maar met de tweede, weet je wel. Hij zei, nee, tweede, nee, we beginnen gewoon met de eerste. Nee, doe nou niet flauw, begin met de tweede. Hij zei, nee, ik begin met de eerste. En toen zei hij, nou, wil je bedanken voor die 8 jaar dat je tot dusver mee hebt geholpen Sparta in je leven te houden, organisatorisch gezien. Dan. Mm-hmm. En tweede zei hij, we maken ons een beetje zorgen om je gezondheid. En toen zei ik, ja, maar je bent toch accountant, je bent toch geen dokter? Nee, maar ik had hartritmestoornissen gekregen, maar goed, dat heeft de half Nederland, geloof ik, min of meer. Ja. Dus ik zei, nou, weet je, dat maakt... En ja, hij zegt, en dan, ja, derde, ja, we zoeken eigenlijk een ander gezicht, zei hij toen. En toen, heb ik tegen hem gezegd, ik zei, dat je dat aan mij durft te vragen. En hij zegt, wat bedoel je? Ik zeg, dat ik nog plastische chirurgie doe op mijn leeftijd. Ik zeg, dat moeten we helemaal niet doen. En toen zei, nee. Ik zeg, nou, doe volwassen. En zeg wat je wil. Als ik weg moet, ga ik weg. Als je zegt, ga ik nu weg. Als je zegt, over 3 maanden weg, maar me doe even volwassen.
Ja.
En weet je, die had een plan gemaakt dat Sparta elk jaar Europees voetbal ging spelen. En toen heb ik tegen hem aan hem gevraagd, ik zeg, is dat in de winterstop of is dat in de voorbereidingsfase, weet je wel, voor aanvang van het... Nee, hij zegt Europese competities. Ik zeg, nou, veel succes. Ik zeg, maar dat gaat hem niet worden hoor. Dus ja, hij zei, ja, ik moest meer ambitieus zijn. Ja, maar ik zeg, ik ben liever realist dan ambities die er niet zijn, weet je. Dus
ja. Is het ook meer een geldkwestie? Toch wel een beetje in de voetballerij? Ja,
voetballen gaat alleen maar om geld. Hè? Ja. Als ik nu hoor dat er is een bod van Anthony van 80 miljoen is geweigerd door Ajax. Ja, zeg het maar. Ja. Ik weet niet. Degene die moet betalen, die bepaalt uiteindelijk wat een speler waard is. Maar als je bedragen voor Neymar en bij een failliete club als Barcelona. Weet je, het gaat alleen maar om geld.
Ja.
Het is niet mijn wereld, moet ik zeggen.
Nee. Terwijl je toch een tijd hebt gedaan.
Ik heb het 8 jaar gedaan. Maar ook wel echt mensen met wie ik helemaal niet op kon schieten, weet je wel. En waren met name in de trainersfeer. Ik noem maar gewoon Mike Snoei. Vind ik een verschrikkelijk mens. Die zijn afspraken niet nakomt. En die zich onbeschoft heeft gedragen tegenover Rob Kiebert. Hè, dat was een Schiedammer. Die trainer zou worden of die jeugdopleiding was. Mm-hmm. Die verongelukt is.
Ja.
En dan op een hele onverschillige manier ergens tegen een auto hangt buiten. Weet je wel, het nog niet het fatsoen kan nemen om die kist nog even te goed te bewijzen. Of spreken. Denk, ja. Weet je, dat zijn mensen dan... daar heb ik wel een hele grote streep doorgezet.
Ja. Maar ik denk dat je dat onderweg altijd wel hebt, toch?
Ja, wel. Je
in
komt wel
wat mensen. Dat je altijd mensen hebt die je minder liggen.
Ja, maar ik heb wel geprobeerd om... En wat ik heb gedaan, ik heb een boek geschreven een paar jaar geleden.
Ja, vertel.
En er staan verhalen in die waarvan ik 2 verhalen vond ik nodig dat ik die nog achterliet op aarde voor het geval ik er straks niet meer ben.
Nee.
En dat was een kwestie met een betaling aan een tennisspeler. En ik kon daar niet grip op krijgen dat ik dat... Ik zat in een hele slechte positie. Ik kon niet bewijzen dat ik geld had betaald aan die speler.
Oh.
Tot 6 jaar later. Toen kreeg ik een bericht van zijn advocaat. En die zei dat hij het geld wel degelijk doorbetaald had. En toen dacht ik, nou, als hij doorbetaald heeft, zou hij het ook ontvangen moeten hebben. Dus toen heb ik denk dat vond ik een smet op mijn blazoen. Dus dat heb ik recht willen zetten. En het tweede verhaal was de kwestie tussen Jan Raas en Peter Post. Wat veel simpeler was dan iedereen dacht. Weet je, dat is gewoon ook een kwestie van ego's en van geld.
Ja.
En toen sprak ik een journalist. En die zei van, joh, heb je nog meer van die verhalen? Ik zeg, ik heb er nog wel wat. Dus toen heb ik ook 40 verhalen gemaakt. En die hebben toen een keer uitgegeven. Ja. Ja. En daar staat Mike Snoei ook in.
Ja, die is natuurlijk gewoon te koop, hè? Bol.com zag ik.
Ja, ik weet niet. Niet
ja, nee, meer. Ik heb het gezien. Ik heb ervoor gezocht.
Okay,
dus je kan hem gewoon nog kopen. Dus ja. als je de verhalen wil horen. Maar
het zijn natuurlijk gedateerd, hè?
Natuurlijk. Maar ja. Misschien toch wel dat je zegt van, wat heeft hij afgespeeld?
Ja, er zijn wel, maar ik heb er geen natrapboek van gemaakt.
Weet nee, oké. Okay,
dus
een ander
verhaal. De sommige verhalen hadden iets anders kunnen zijn.
Ja.
In mijn beleving, maar ik denk, ja, weet je, er moet ook niet geen ruzie gaan maken met mensen.
Nee, dat schiet ook niet op. Hè.
Beetje respect.
Ja, dat schiet ook niet op. Hey, maar je hebt heel veel leiderschap ook moeten tonen, want je hebt heel veel mensen bij elkaar moeten houden, afscheid mensen. Wat zijn de belangrijkste eigenschappen van een leider, volgens jou?
Voor mij is dat een leider eigenlijk mensen om zich heen moet verzamelen die op deelgebieden beter zijn dan de leider zelf, dan ik in dit geval. Dus ik heb heel veel gezocht naar goede mensen. Ook, je moet een beetje geluk aan je zijde hebben dat ze dat ook willen.
Ja. In hoeverre, want ik hoor heel vaak tegen jou, hoor ik jou zeggen van je moet geluk aan je zijde. Hoeverre heb jij het idee dat je dat af kan dwingen?
Want sommige dingen kun je.
Ja, sommige mensen zeggen dat dwing je gewoon af. En sommigen zeggen je moet het af en toe gewoon op je pad komen.
Ja. Nee, maar. Geluk vind ik dat je de goede mensen op het goede moment tegenkomt. En dat is. Toeval bestaat niet, hoorde ik.
Nee, dat zei ik er net tegen.
Maar. Dat is gewoon. Toch, voor mij is dat. Een goed moment hebben om de goede mensen aan te kunnen trekken.
Ja.
En ook de financiële mogelijkheden te moeten hebben om die aan te kunnen trekken. Ja. Maar dat is voor mij eigenlijk de basis geweest van waarop ik gewerkt heb. Dus iedereen vindt mij in Ahoy bij VWCS waar ik gezeten heb, bij andere bedrijven, vinden mij succesvol. Maar dat is voor een groot gedeelte is dat ook te danken aan die mensen die om me heen zaten. En die ik altijd wel de eer heb gegeven die ze dan verdienen. Ja. En ik heb nooit geroepen van... ik ben altijd iemand, blijkt een beetje koninklijk... maar die wel in de wij-vorm spreekt.
Ja.
Om mensen gewoon die eer te geven... Of dat respect te geven wat ze verdienen.
Ja. Dus dat stukje is ook wel een goede leiderschap-eigenschap... dat je meer in de wij spreekt dan dat je zelf de eer opstrijkt.
Ja, vind ik van wel. Kijk, je doet het nooit alleen. Nee. Je moet altijd... ik vind de mensen aan de top... Die hebben de mensen daaronder nodig. En de mensen die in de basis zitten, die hebben de mensen aan de top nodig om het goed te regelen. En als je nou maar dat met elkaar regelt. In mijn Ahoy-periode hadden we heel weinig mensen. En dat was een planning. Die was ook nog wel eens lastig. Hè. Dus dan hadden we op vrijdag hadden we een concert. Hadden we op zaterdag de korfbalfinale. En op zondag weer een concert. Nou, dat moest helemaal omgebouwd worden. En daar gingen we allemaal mee helpen.
Oh, die hielp je zelf gewoon mee?
Ja, zelf mee stoeltjes zetten. En natuurlijk niet de hele hal vol. We op een gegeven moment vonden het wel genoeg. Maar weet je, we toonden toch dat we mee wilden denken. Wij hadden voor die planning gezorgd. En dan lieten we nog een paar krasjes bier achter voor het personeel wat dan nog overbleef. Ja. Dus ja, je moet altijd aan de mensen denken dat het goed geregeld is voor ze.
Ja.
En dan als je goed voor mensen bent, zijn ze ook goed voor jou meestal.
Ja, dat is ook wel een hele mooie leiderschap.
Mooi.
Mooi. Heb je ook dingen gehad dat je zegt van oké, hier heb ik. Want ik vind het altijd leuk om de ondernemers die ik begeleid in mijn trajecten, om die net even wat meer lef te laten tonen. Weet je, wel op een verantwoordelijke manier natuurlijk. Heb jij zelf dingen dat je zegt van hier heb ik echt wel lef. Dat vond ik eigenlijk best wel eng eigenlijk. Maar dat heb ik toch gedaan en dat heeft me toch iets moois opgeleverd.
Ja, mijn toen ik wegging uit Ahoy, toen hebben we tijdens de laatste zesdaagse die ik deed, of later ben ik nog wel bij de zesdaagse betrokken gebleven, maar die ik in dienst van Ahoy deed, heb een contract met André Hazes getekend. En dat was natuurlijk toch de vraag. Ik heb dat in jullie vorige podcast Frans Bauer ook horen zeggen, toen hij voor het eerst naar Ahoy ging. Van was toch een beetje billen knijpen.
Ja.
Of het wel slaagt en of het goed gaat. Dat hadden wij ook natuurlijk. En we hebben toen een avondvullend concert met André gedaan. En uiteindelijk, weet je, is dat goed afgelopen.
Ja, hij is nuchter gebleven. In hoeverre?
We hebben wel de ijskasten weg moeten halen of op slot moeten doen. Hij dronk veel te veel toen al. En dus die hebben we dicht gedaan. En tijdens het voorprogramma Donna Linton hadden we toen in het voorprogramma. Toen was nog twijfelachtig of die nog wel... Die zei van, als ik nu geen biertje krijg, dan ga ik het podium niet op. Maar goed, dat hebben we hem toch binnen kunnen houden, zeg maar.
Ja, dus je moest hem een stukje met zijn mindset, moest je hem een stukje helpen.
Moest hem een beetje helpen, zeker. Maar goed, weet je, dat is goed gegaan. En toen is een fantastisch succes geworden. En ik weet nog wel, toen ik Ahoy binnenkwam, dan krijg ik toch een soort kippenvel. Dat je denkt van, ik ben toch samen met anderen weer... ermee verantwoordelijk voor geweest dat we 8000 mensen in beweging krijgen naar zo'n concert. Hè. Terwijl er waren nog maar 2 voor die tijd geweest. En dat waren nog andere soorten concerten. Maar dit was echt avondvullend met André.
Met 8000 mensen, dat was uniek toen eigenlijk.
Dat is kicken, dat is een geweldige ervaring. Ja. Hetzelfde hebben we gehad. We hebben een concert op het strand in Scheveningen gedaan. En dan weet je, je denkt altijd alles goed gedaan te hebben. En kijk, organiseren is een kwestie van, je moet nadenken over wat moet je doen. Je moet nadenken over wat zou er kunnen gebeuren. En je moet nadenken over van hoe voer ik het uit, denk ik. Nou, we hebben toen met de politie in Scheveningen hebben we 's middags een strandcross gedaan. Dat was eigenlijk om de reclame een beetje in beeld te kunnen brengen.
Ja.
En 's avonds het concert met Kolonering. Daar waren volgens de schattingen van de politie, en ik denk niet dat ze er ver naast zaten, 250.000 mensen. Dus dat was echt giga. Daar zeg je, heb je overal over nagedacht? Eén ding hadden we toch niet helemaal goed begrepen. En dat is, we begrepen het wel, maar dat het ook van app vloed wordt op een gegeven moment.
Oh.
Dus dat hield in dat de groep, of het gebied waar die mensen op moesten staan, ja, dat werd toch steeds wat kleiner. Dat was, op een gegeven moment was angstig. Dus dat we dachten, wat kun je eraan doen? Maar goed, toen hebben we het concert ietsje ingekort. En dat is allemaal veilig gegaan. Maar dat is dan toch dat je denkt, jezus, ja, je hebt ja, C.
Je had achteraf, als ja, je het zo zegt, dan kan je erover nadenken. Maar ja, je verwacht het niet.
Ja, maar ik vind organiseren niet als mensen van binnen naar buiten moeten. Dat je denkt, oh god, hadden we maar een paraplu's besteld. Nee, die moeten er gewoon zijn, weet je wel. Ik vind, je moet alles proberen te voorzien wat er kan gebeuren.
Ja.
En dan en het belangrijkste is al je medewerkers dat die lunchbonnen hebben, consumptiebonnen hebben, vergoedingen krijgen, kleding hebben en alles, weet je. Dus dat die happy zijn en dan stralen ze dat ook gewoon uit.
Ja, ja. Mooi.
Ja.
Mooi. Want je had nog iets anders met motocross, iets met sneeuw of zo.
Ja,
zei je net. Maar dat is ook een mooi verhaal.
Wat we hadden, wat met Bob de Jong van Veronica en Wim Zegwaard. Gingen we naar de week na André Hazes gingen we naar Birmingham in Engeland. Speedway en motocross doen. Indoor. En we zijn daar op gaan bouwen. En we zijn daar denk ik anderhalf dag niet weggegaan. Zijn we daar binnen gebleven. En toen we naar buiten gingen lag er een laag sneeuw van centimeter of 25, 30. Waardoor, kijk, we gokten daar op motorrijders die er naartoe zouden komen.
Ja. Ja,
die konden echt niet meer rijden. Dus er zijn een minimaal aantal mensen geweest. Dus toen waren we de verdiensten van de week daarvoor, waren we voor het grootste gedeelte weer gelijk kwijtgeraakt. Dus
ja.
Dat geeft ook wel, daar moet je over nadenken. En wat ik zelf, toen ik begon met ondernemen, had gehad, toen ik voor mezelf ging werken, dan zag ik alleen de kosten. En als ik in dienst, zag ik alleen de inkomsten. Dus daar moet je ook wel een afweging maken. Hè, van ik ben alleen begonnen. Ja, dan is het volgende. Dan als je weg bent, dan waren natuurlijk de moderne middelen nog niet zo. We hadden geen doorgeschakelde telefoons of wat dan ook. Dus dan moest je een antwoordapparaat nemen. Nou, dat vonden mensen ook weer niet leuk als je niet zelf op, moest je ook weer afluisteren en terugbellen. Dus weet je, ik heb toen toch gekozen om onderdeel te zijn van een wat groter verband. En uiteindelijk zijn we bij de partij terechtgekomen die nu de Formule 1 doen. Zandvoort.
Okay, Zandvoort. Ja.
In Den Hoorn hebben we gezeten. Dus ja, weet je, dat zijn keuzes die je moet maken.
Ja.
En die moet je wel serieus over nadenken.
Ja. Dus je ziet wel echt dat jij echt wel een teamplayer bent dan.
Absoluut.
Als ik het zo jouw verhalen hoor.
Ja. Nee, zonder meer. Nee.
Ja,
ja. Even, je kunt het ook niet alleen doen.
Nee. Nou, dus, ik denk dat je het sowieso niet alleen moet willen doen.
Nee, dat
tenminste, dat
komt daar
dat
nog voor.
Denk ik,
dan,
als je wil groeien of iets neer wil gaan zetten, is het gewoon handig als je andere mensen in kan zetten in jouw plannen.
Ja, ja. En ook andere mensen jou weer inschakelen bij hun plannen.
Ja,
weet je.
Precies,
dus
ja,
het is een soort wisselwerking.
Ja.
En je hebt natuurlijk momenten dat er wat minder te doen is. En als je dan onderdeel bent van een groter geheel, weet je, dan kun je dat ook weer opvangen op die manier.
Ja, precies.
Ja.
Hey, en Ahoy heb je natuurlijk ook een heel groot
ja.
Ahoy natuurlijk tennissen. ABN AMRO, ja, heb je natuurlijk heel veel voor gedaan.
Ja, ik moet zeggen, Ahoy is de mooiste periode in mijn leven geweest. Mijn mooiste werkzame periode. Ik heb er 10 jaar in vaste dienst gewerkt. En daarna nog 8 jaar de zesdaagse gedaan. En dan mijn eigen evenement nog gedaan in Ahoy. We hebben de Litouwers, een Millennium concerten. Die wilden die doen, zes concerten.
Ja, die volle bak, hè?
Ja, hebben we ook voor hem georganiseerd. Dus dat weet je, dat was feest. Maar dan ook weer, kijk, Leen die vroeg toen om mij van wat wil je ervoor hebben? En we hebben gezegd, ja, Leen, wat moeten we ervoor vragen? Ik heb geen idee. Ik zeg, als jij een half uurtje op gaat treden, dan krijg je 7.000-8.000 euro. En wij gaan met 3 man, gaan we 1,5 jaar voor je werken. Dus ik zeg, nou zijn wij natuurlijk geen 9.000 euro in een half uur. Of toen was het nog, nee, we waren nog guldens. Dus zeg maar. En hebben we een hele bijzondere, mensen hebben me voor gek verklaard ook wel eens. Toen heb ik tegen Leen gezegd, luister, we maken een deal. We gaan gewoon voor jou werken en we doen het voor niks. Als je het niks vond, dan betaal je niks. Als je het leuk vond, betaal je een leuk bedrag. En als je het goed vond, betaal je een goed bedrag. En nog een uitzondering, als het iets super is, dan betaal je een super bedrag voor onze begrippen. En dat, zo hebben we het gedaan. En daar zijn we allebei tevreden uitgekomen op een gegeven moment. Ja, weet je, en dat zijn wel ja, deals, dat neem je wel een risico. Maar ja. Als je Leen ook weer kent dan, weet je, want die trad natuurlijk elk jaar bij ons een paar dagen in de zesdaagse op. Weet je, dan
komt dat wel goed
dan,
in principe.
Dan werkt dat gewoon.
Ja, dan komt dat gewoon goed.
Ik heb er ook niet aan getwijfeld dat het goed zou worden. Maar nee. Het is wel spannend.
Nee. Op een gegeven moment. Je zou het niet meer iedereen doen, bij wijze van.
Nee, je moet er wel goed kennen.
Je moet wel die persoon goed kennen. Ja,
en je moet de mogelijkheid hebben om het te kunnen doen op dat moment.
Ja. Ja. Hey, en wat deed je bij het tennistoernooi? Wat was jouw taak daar eigenlijk?
Ik was...
Hoe lang heb je dat gedaan, Peter?
Ik heb dat 10 jaar gedaan. Van 1972 tot 1983. Dus ook alweer heel lang geleden.
Ja.
Dus ik heb mee aan de basis gestaan van het ontstaan van het toernooi.
Ja, want
toernooi.
Het was, eerst was het een klein toernooi, hè? Was het
ze noemden dat een toernooi wat door de Tennis Council werd goedgekeurd. Het eerste was het Caballero toernooi. En het tweede toernooi eigenlijk was ABN toernooi toen nog. En dat is ook in 1991 is dat overgegaan naar ABN AMRO. En nu, 2023, komt het 50ste toernooi eraan.
Ja,
dus daar heb ik wel een rolletje in mogen spelen, zeker in die beginfase. Ja. Ik was toernooidirecteur en verantwoordelijk voor het aantrekken van het spelersveld. Mee verantwoordelijk voor het binnenhalen van de sponsorgelden. Maar als je nu foto's ziet, hoe het er toen uitzag, ja, dat kun je niet vergelijken met elkaar. Hadden we nog een vaste wielerbaan in Ahoy. Dus die zat er gewoon, weet je.
Die zat er gewoon in, ja.
Ja, die zat er gewoon in, die kon er ook niet uit. En nu hebben ze dat anders gedaan natuurlijk. Ze hebben die baan eruit gesloopt. En daardoor konden ze 1500 mensen in Ahoy meer op het middenveld. En dat is nu zelfs nog meer, geloof ik, iets van 3000 mensen die ze dan kwijt kunnen op het middenveld. En als je naar de Vrienden van Amstel kijkt, ja, dat is één kolkende massa.
Ja.
En dat was vroeger was dat in die tijd was dat gewoon minder. Dus we hadden ook andere bezoekersaantallen zitten nu dik, in sommige gevallen boven de 100.000. Dus dat is
verbouwd gedaan.
Ja. Maar we zijn wel de pioniers geweest en we hebben wel mede aan de basis gestaan. En ja, weet je, dan daar heb je ook weer teleurstellingen in. Dat je spelers die afzeggen en dan op het laatste moment moet je er toch weer achteraan. McEnroe, die ken je waarschijnlijk
ja,
wel.
Ja, uiteraard.
John McEnroe had ik een afspraak mee in Dallas. In Chicago. Daar naartoe gevlogen. Naar zijn kamer toe gegaan. Deed de deur open. En zei, wie ben je? Ik zeg, die en die. Dan gooi je zo weer de deur dicht. Dus ik denk, nou, dat is lekker.
We hebben niks daarheen gevlogen.
Niks daar naartoe gevlogen.
Ja.
En dan heb je, ja, toeval of niet. Er was s'avonds een gala-diner. En ik zat aan tafel. En naast mij, aan de kop van de tafel, bleef 1 plaats vrij. En daar kwam McEnroe. Die zat daarnaast. Dus ik heb de hele avond naast hem gezeten. En hebben heel, heel plezierig zitten praten over allerlei dingen. Ook over Ahoy. En toen is hij toch ook weer naar Ahoy toe gekomen. Ja. Niet het jaar daarna, maar of het jaar daarna.
Ja.
Jimmy Connors.
Maar dan zie je toch dat eerst die verbinding er moet zijn. Voordat je eigenlijk zakelijk iets met elkaar gaat doen soms.
Ja, het is ook een kwestie van gunnen aan elkaar. Hè. Dus als je normaal doet, zeg ik altijd maar. Dan doen andere mensen ook normaal.
Ja.
En vaak zijn het niet de tennissers of de voetballers, maar zijn het de mensen eromheen. De managers en alles die het nodeloos ingewikkeld maken. Dus die met hele. Ik hoor wel eens van zo'n popgroepje die dan zo'n lijst met Ik weet geen eens meer hoe zo'n ding heet. Maar dan is een lijst met allerlei...
ijsje en...
ja, weet je wel. M&M's alleen maar wit in een zakje. Weet je dat soort dingen, dan denk ik.
Maar die topsporters hebben natuurlijk ook een bepaalde mindset. Bepaalde gewoontes. Ze dan toch wel met veel ijsje? Of aparte ijsje? Heb je wel eens gekke ijsje gehoord? Dat je zegt van nou...
Ja, Connors die wilde Mercedes hebben. Toen dat zouden we gaan regelen. Maar toen moest hij op het laatste moment... Die keer moest hij afzeggen. We via John van Dijk hier in Rotterdam hebben we die weer afbesteld gewoon. Okay. En we hebben toen een keer een bedrag moeten betalen aan een... dat is waar ik net op doelde. Op de smet op mijn carrière. Wij moesten een bedrag betalen aan een speler Vilas. Guillermo Vilas. Om te komen. Mm-hmm. En dat hebben we gedaan. Maar dat hebben we aan zijn manager betaald. En die zei toen op een gegeven moment, ja, maar ik wil er niet voor tekenen. En toen heb ik gezegd, dan haken wij af. Wij kunnen niet buiten de papier, we zijn gemeentelijk bedrijf. We kunnen niet daar buiten om tekenen. Nee. Toen heeft de man die mij opgevolgd is, die zei, oh, ik teken wel even. Dus die zette een krabbel op $60,000 kwitantie. Dus ja, ik heb dat geld afgegeven aan die manager. En daarmee was het afgedaan. Totdat hadden we een nieuwe directeur, Kok Hoekwater. En die had al gefaald bij de Roadtap, bij de reorganisatie ervan.
Ja.
En die werd toen directeur van Ahoy. En er kwam altijd zijn standaard briefje, heeft u spelers betaald? En daar vulden we altijd nee in en dat was klaar. En hij zei, wacht even, we hebben toch wel een speler betaald? En die heeft dat opgegeven aan de Tennis Council. Dat is de grootste rel in het internationale tennis geworden.
Ja.
En daar zijn advocaten, die hebben het Hilton hebben ze omgezworen tot een Amerikaanse rechtszaal. En daar konden wij...
Een matje komen. Getuigen,
ja, en ja. Daar kwam ik toen niet zo goed uit.
Nee.
Tot ik twee keer een interview heb gegeven waarbij ik had gezegd van... Nou, ik denk dat die manager het zelf in zijn zak gestoken heeft. En toen kreeg ik de advocaten van die manager, John Tiriac. Een hele rijke, invloedrijke man uit Roemenië.
Mm-hmm.
En die zei van, nou, nog één keer en dan gaan we... Dan gaan we procederen en dan gaan we je kapot maken. En toen, ik zei nou, weet je, ik heb nog een verhaal wat ik ga schrijven. Ik zeg, ik zal dat even doorsturen naar jullie. En toen kreeg ik van de man die notabene de Antillenroute voor Patrick Kluivert ooit heeft opgezet. Mm-hmm. Kreeg ik een mailtje van dat ik moest nou echt ophouden, want het geld was wel degelijk doorbetaald.
Ja.
En toen dacht ik, nou, weet je, dat is voor mij het bewijs dat ik het ook betaald heb. Anders kan ik het niet doorbetalen. Want ik kon dat niet bewijzen.
Nee.
Dat was één op één, is dat geld gegeven.
Het bewijs, ja.
En toen dacht ik, nou, weet je, dat is voor mij is het goed zo. En toen, dat heb ik toen in mijn boek willen schrijven.
Ja,
ja.
Mooi.
Ja.
Mooi. Hey, en heb je nog, want ja, communicatie is natuurlijk heel erg belangrijk.
Ja.
Vind je het wel eens lastig om met bijvoorbeeld topspelers te communiceren? Of, want er zitten natuurlijk zoveel lagen ook bij, zo'n manager en noem maar op. Je dan heel vaak toch dat je met de speler zelf om de tafel wil zitten? Of kom je daar dan meestal niet met zo'n tennistoernooi?
Ja, nu niet meer.
Nu helemaal niet meer?
Nee, nu zijn er met de managementbureaus die bepalen gewoon waar Federer of Nadal of wie dan ook naartoe gaan. In de tijd dat wij dat deden, dan kon je nog gewoon bij die spelers zelf om de tafel. En dan weet je ook wel op een gegeven moment doorverwezen naar mensen, maar die bepaalden wel zelf waar ze naartoe wilden gaan.
Ja.
En er waren spelers die wilden absoluut niet naar Europa komen. Waren we spelers die wilden wel een Europees circuit doen. Mm-hmm. En dan moesten we weer met andere toernooien die in München en Milaan, waar we veel mee samenwerken in tennis. Ja, dan moest je kijken of je met z'n drieën een deal kon maken met de speler. En dat lukt ook meestal wel.
Ja.
Maar nu is het, je krijgt op naar hij kan komen. En dan tenminste denk dat het zo gaat. Ik ben er niet meer bij betrokken, dus ik weet niet precies.
Nee, er is helemaal niks meer.
Maar
in die tijd van jou nog wel, nooit je wel contact.
Het was een mooie tijd, natuurlijk.
Ja, met welke spelers heb je allemaal contact gehad? Ja, heel veel, hè?
Ja, wie niet?
Nee.
We hadden Björn Borg. In de tijd, Ilina Stase, McEnroe, Connors.
Wat vond je de mooiste speler?
Connors is voor mij de held. Ja, ja, ja. Ja, ik weet niet. Het is gewoon een aardige kerel.
Ja.
En,
dat is wel een mooi verhaal waar je die voor het eerst tegenkwam, hè?
Ja,
daar wat over vertellen, want als je het net over vertelt, is misschien wel leuk om te vertellen.
In het zwembad in het hotel in Dallas. En daar Ja, daar kwam hij ook weer naast.
Ja, maar hoe kwam je in Dallas terecht dan?
We waren uitgenodigd door de organisatie van WCT. Daar kochten wij het toernooi van eigenlijk in de beginfase.
Ja.
En we werden uitgenodigd met z'n allen om naar, tenminste alle toernooidirecties om naar Dallas te komen.
Ja.
Daar zijn we toen geweest. En daar zaten we op een gegeven moment in het zwembad naast ons. Ja, toeval of niet, komt Jimmy Connors met zijn vrouw te zitten. Met een kinderwagen, want die had net een kleintje. En die moest op een gegeven moment naar binnen. Zei ze, god, zou je even in de gaten willen houden? Niks bijzonders, 5 minuten. En toen die weer terugkwam, toen hebben we een tijdje zitten praten met elkaar. Heel gezellig. En toen heb ik me voorgesteld en gezegd waarvoor we eigenlijk kwamen. En toen zei hij, wat is het belangrijkste? Ja, het belangrijkste is dat we jou natuurlijk naar Rotterdam kunnen halen. En toen zei hij, nou, hier heb je het nummer van mijn moeder. Dat is mijn manager. En stuur die maar een berichtje. En als ik kan, beloof ik, dan kom ik. En 1,5 jaar later kreeg ik toen nog een telex. Ik weet niet of de meeste mensen nog weten wat voor apparaat dat was. Het was een heel groot apparaat in ieder geval. Met weinig mogelijkheden. Maar ik kreeg een telexje van haar. Waar ze zei, Jimmy komt dit jaar naar Rotterdam. Nou, fantastisch natuurlijk.
Ja, dat betekent in die tijd natuurlijk weer zoveel tickets verkopen.
Ja, nu ook, weet je. Als je Federer hebt, dan verkoop je alleen op Federer of op Nadal. Of, noem ze allemaal maar op. Dan, en dat was toen ook. Dus dat was. En daar hebben we een goede relatie mee gehouden. Dus prima.
Mooi.
Mooie kerel.
Ja. Heb je zelf nog iets dat je zegt van, oh, dit vind ik wel leuk, een mooi verhaal. Misschien inspirerend voor andere ondernemers. Of dat je zegt van...
Nee, ja, ik zou ondernemers willen aanraden om zich toch goed te vergewissen van wat ze willen. Als ze iets willen beginnen. En ik denk dat dan het leuk vinden, het plezier hebben, het allerbelangrijkste is. Ik heb dat zelf ook meegemaakt. Ik ben op een gegeven moment verzeild geraakt in een ander bedrijf, in de hydraulische apparatuur, waar ik niks mee had. En ik was daar gewoon heel ongelukkig. Dat ik dacht, hoe kom ik hier weer weg, weet je? En hoe kom ik de dag door? En toen moest de eigenaar, die wilde een afspraak maken met Feyenoord voor een aantal Saoedische prinsen die daar, of van ondernemers die daar zaten. En dat kon ik zo regelen binnen 10 minuten met Gerard Meijer, de verzorger van Feyenoord. En weet je, dan, ja, toen dacht ik van, nou, ik moet weer terug in de sport. Want ik doe nu iets wat ik eigenlijk niet leuk vind.
Nee.
En dat is eigenlijk ik heb er maar een jaar gezeten, een verloren jaar geweest. En ben ik weer teruggegaan in de sport. En eigenlijk altijd ik heb verder nooit echt een dag gehad dat ik met tegenzin naar mijn werk ging. En dat is denk ik voor een ondernemer ook heel belangrijk. En zorg dat je de goede mensen om je heen vindt.
Ja. Hoe ben je eigenlijk bij de boksbond terechtgekomen? Want dat is natuurlijk wel weer een andere sport.
Ja, ik heb in de tijd dat ik bij Ahoy werkte, toen moest er een licentiehouder komen van de boksbond. Dus wij om wedstrijden te mogen organiseren. En toen keek ze naar de chef sport en zei ze, nou, jij wordt bokspromotor.
Dus, ze zei je dat gewoon even? Dat wordt
ja, dat was toen in de jaren 73, 83. En daar hebben we toen mooie evenementen georganiseerd. Koopmans Blanchard. Uitverkochte zaal met nog een zaal ernaast met een gesloten televisiecircuit waar nog eens 2000 mensen zaten.
Zo.
En maar goed, ik heb toen veel bokswedstrijden gedaan. En een van de bestuursleden van de Boksbond 6 jaar geleden, die was voorzitter van de raad van bestuur bij Eneco. En daar hadden we de Eneco Tour. Wij hadden een plan gemaakt voor de Eneco Tour. Dus toen, daar hebben we even Eneco Jaap gezegd. En die vroeg toen aan mij van, hij zei, je bent weg bij Sparta. En zou je iets voor de boksbond willen doen? En we hebben gesproken en gezegd, nou ja, ik wil wel kijken wat kan. En toen hebben we het Olympisch programma hebben opgezet met Noesha Fontijn, ook een Schiedamse.
Ja.
Die is toen naar Rio gegaan en zilver gewonnen. En is later naar Tokio gegaan, brons gewonnen. Dus weet je, en ik heb dat circuit heb ik 6 jaar lang mogen begeleiden. Maar dan ook weer rekening houdend met jezelf, weet je. Blijf zelf een beetje op de achtergrond. En ga niet roepen van ik wil ook naar de Olympische Spelen, wat natuurlijk hartstikke leuk is.
Ja.
Maar ik had liever dat het geld van mijn reis werd uitgegeven voor een trainingskamp voor die boxers, waardoor ze zich beter konden voorbereiden. Ja. Dus ik heb altijd onderdanig is een groot woord, maar toch wel terughoudend opgesteld voor wat betreft mijn eigen interesses. Ja. En ik vond dat veel belangrijker. En ik kan ook genieten als ze dan met een medaille terugkomen.
Ja.
Dat is dan ook weer iets wat op jou ook afstraalt. Ja. Weet je, dus zelfs God, toen hij de technisch directeur was, toen hadden we nog een paar medailles. En voor het eerst in 16 jaar, of 22, ik weet niet, 16 of 20 jaar weer boksers naar de Olympische Spelen. Dat was in Barcelona voor de laatste keer geweest. Dus dan, weet je, dan heb je daar toch een soort genoegdoening van. Maar is ook weer, dan moet je betere mensen. Want ik ben natuurlijk geen bokser. Dus als je dan een goede bokser rond je hebt die het wel kan. Ja. Dan straalt dat ook op jou. Of dus zoek de goede mensen in ieder geval.
Ja, dat is ook een hele mooie tip. Ja.
Ja.
Ja. Dankjewel voor deze mooie podcast.
Heel graag gedaan.
Dankjewel.
Ik hoop dat mensen met plezier naar kijken. Ja.
Mooi, dankjewel. Joep.
Dit was de Vliegwiel Podcast voor deze keer. Vond u deze podcast leuk? Blijf ons volgen. En wil je meer weten over Ricardo Nielsen? Ga dan naar de website www.meerwinstdoorhypnose.nl. Tot ziens!